50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Nee, er werd heel algemeen verweten deelname aan die organisatie. En er werd ook nog wel verweten dat hij daar een training had gehad. Met hoe hij een wapen moest gebruiken. Ja, dat is dan een voorbereidingshandeling voor een terroristisch misdrijf. Maar het werd dus niet gekoppeld aan concrete activiteiten daar.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, onze gast van vandaag, die werkt bij het kantoor Prakke d'Oliveira. Een kantoor gespecialiseerd in mensenrechten.
Ja.
Maar gaat het strafrecht niet altijd over mensenrechten? Of ben ik nou gek?
Nou ja, in essentie gaat het strafrecht inderdaad altijd over mensenrechten. Maar mensenrechten gaan niet altijd over het strafrecht. He, dus mensenrechten zijn natuurlijk veel breder.
Die kan op een tegel.
Nee, maar kijk, mensenrechten die gelden natuurlijk tussen overheden en hun burgers. Organisaties en burgers. Burgers onderling kan het ook in gelden. En het gaat veel breder dan alleen maar het strafrecht. Dus het strafrecht gaat vaak of bijna misschien wel altijd in essentie om mensenrechten. Maar mensenrechten als juridisch thema gaat veel breder dan een strafrecht.
Goed, we gaan naar de zaak van vandaag. In 2013 vertrekken 3 vrienden, Youssef, Ilias en Ismail, uit de Amsterdamse Vogelbuurt plotseling naar Syrië. Hun families blijven verbijsterd achter. Nergens zijn bellen gaan rinkelen dat de 3 mogelijk radicaliseerden. In Syrië aangekomen sluiten de jonge mannen zich aan bij strijdgroep Ahrar al-Sham. Volgens het Openbaar Ministerie is dat een terreurorganisatie. Ismail komt in Syrië om bij een mortieraanval. Youssef en Ilias vertrekken in 2018 vanwege toenemende bombardementen met hun gezinnen naar Turkije en melden zich bij de Nederlandse ambassade. Daarop worden ze onder begeleiding van de marechaussee naar Nederland gebracht. En hier worden ze vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Tamara Buruma uit Amsterdam. Welkom.
Fijn er te zijn.
Jij stond in deze zaak Ilias J. bij. Maar voordat we naar die zaak gaan, jij staat meer terreurverdachten bij. Wat vind je zo interessant aan dat soort zaken? Waarom heb je die richting gekozen?
Ik noem het altijd het kanarie in de kolenmijn argument. Ik denk dat als je ziet dat het in een terreurzaak niet goed zit met de rechtsstaat, dan kan je er vergif op innemen dat het uiteindelijk voor de hele rechtsstaat een probleem gaat zijn. En in terreurzaken hebben mensen er vaak niet zo heel veel problemen mee als de rechtsstaat een beetje makkelijk wordt genomen.
Want immers, het zijn terroristen.
Weinig sympathie voor. Ja. Totdat het opeens een andere groep is, een politicus, die wordt geconfronteerd met precies hetzelfde soort maatregelen. En dan staat het hele land in brand. En dat proberen wij dus te voorkomen door al aan een vroeg stadium aan de bel te trekken.
Wauw.
Ja, Wout.
Het gaat ergens over.
Dat is
een
binnenkomen.
Mooi.
Maar wat Tamara denk ik ook zegt, althans ik ga niet voor jou invullen. Maar je ziet natuurlijk in zaken waar de belangen groot zijn. Nationale belangen groot zijn en de maatschappelijke belangen groot zijn. Dat zie je bijvoorbeeld ook in grote georganiseerde misdaadzaken. Daar komen de mensenrechten het snelst onder druk te staan of de rechtsstaat. De overheid gaat vaak verder dan misschien mogelijk mag. Mm-hmm. Die opereren in het grijze gebied en de verdediging die is heel erg bezig juist om die basis te beschermen, om te voorkomen dat cliënten worden veroordeeld. Dus daar botsen die belangen heel erg.
Dat komt natuurlijk omdat iedereen is daar doodsbang voor terrorisme en terreur. Dat zijn natuurlijk de dingen die mensen toch in het kern van de samenleving ook in het hart raken, denk ik niet, Tamara?
Nou, zeker. En zeker natuurlijk als je het hebt over terrorisme hier in Nederland. Wat je wel ziet, is dat het ook wel een heel makkelijk middel is om over zaken in andere landen, waar de situatie veel complexer is, vrij makkelijk zwart-wit frame te plaatsen. En dat zie je denk ik bijvoorbeeld in een situatie als Syrië, waar je te maken hebt met een extreme dictator, Assad. De afgelopen 10 jaar is 90% van de burgerdoden is op zijn naam en zijn groepen te schrijven. Daar gaan dan mensen tegen in opstand komen. Die gaan daar tegen strijden. Daar is Nederland het mee eens. Die staat daarachter. Die geeft zijn support daarvoor.
Beetje zoals in Oekraïne nu ook.
Beetje zoals in Oekraïne nu. Nou, sterker nog, misschien wel best wel veel. Want ook daar komen de Russische vliegtuigen waar de burgers zich tegen moeten beschermen. Ja, en dan loop je er opeens tegenaan dat daar dus groepen ook geweld gaan gebruiken tegen Assad en tegen de legers. Maar geweld en een oorlog, dat is extreem messy. Is niet voor niks dat daar eigenlijk eigen regels voor gelden tijdens oorlogssituaties. Maar dan gaan er Nederlanders heen. En die Nederlanders die worden ervan verdacht dat ze daar meegestreden hebben. Ja, en hoe ga je dan als Nederland in je keurige Nederlandse regelgeving om met dat gegeven en met het gegeven dat je aan de ene kant wil dat daar mensen gaan strijden tegen Assad, maar aan de andere kant dat je absoluut niet wil dat Nederlanders strijders zijn.
We gaan het hebben over de zaak van Ilias J. Wij vragen onze gasten altijd om een zaak uit te kiezen voordat ze hier te gast zijn. En waarom heb jij deze zaak uitgekozen, die van Ilias J?
Nou, omdat ik denk dat dit een hele interessante zaak is, omdat het die discussie over waar dus terrorismewetgeving en gewapende conflicten en wat we wel en niet accepteren tijdens zo'n gewapend conflict, ja, met elkaar botsen en elkaar raken en dat spanningsveld. Mm. En dat is een onderwerp wat denk ik de afgelopen jaren in de hele discussie over Syrië best wel een beetje is uit beeld geraakt. Omdat we natuurlijk vervolgens enorm veel zaken kregen die veel meer met terrorisme en ook richting Nederland geraakt werden. Terwijl dat is wel waar het allemaal mee begon. Dat daar een gewapend conflict werd gevochten waar wij achter stonden.
Even Tamara, want even in mijn herinnering, hè, want dat is ook alweer jaren geleden natuurlijk. Ik weet altijd inderdaad, die oorlog begon. Groepen gingen daar tegen strijden. En op een gegeven moment kregen we natuurlijk IS eigenlijk. Hè? Dat kwam naar voren en daar kwamen de meest vreselijke beelden vandaan.
Volgens mij was het daar gewoon in die hele regio toch al jaren een hele grote puinhoop. En toen Amerika zich terugtrok, kwam IS op. Tegelijkertijd het burgeroorlog in Syrië en had je daar een soort met van...
Ja, maar dat kwam samen.
Ja, speciaal.
Nou ja, wat je eigenlijk zag was dat je juist een hele optimistische periode even had met alle lentes, de Arabische lentes. Ja. Dat je in allemaal verschillende landen zag dat de bevolking, eindelijk zou je misschien wel kunnen zeggen, dictators afzetten of in ieder geval hervormingen wist door te drukken. Ja. Nou, dan krijg je de Syrische lente, waarin het volk ook in opstand komt. Dat wordt keihard neergeslagen. Dan krijg je dat daar dus verschillende groeperingen, vaak ook heel lokaal, zich ontwikkelen. Soms niet meer dan het lokale dorpswachten die samen klonteren totdat ze wat groter zijn en gaan vechten. En vervolgens krijg je dat er vanuit allemaal kanten ontzettend veel interesse in die hele regio is. En dat groeperingen, landen, iedereen gaat zich ermee bemoeien. En krijg je dat er groepen opkomen zoals IS, die deels uit Irak ook afkomstig waren. We gaan heel veel verhalen over waar ze nou precies vandaan kwamen. Maar wat ze ook wel zeggen, de revolutie een beetje kapen. Omdat daar ook enorm de aandacht vervolgens op gaat richten. En die ook een internationale agenda hebben. Die zeggen, wij willen de wereld, of in ieder geval een heel groot deel van de wereld, eigenlijk in onze macht krijgen. En die zich ook expliciet tegen het Westen keren.
Nou, ze stichten natuurlijk ook een kalifaat daar.
Ze stichten dat kalifaat. Dat is in 2014. Dus dat is relatief wat later eigenlijk. Ja. Waarom krijgen zij natuurlijk met name ook heel veel aandacht bijvoorbeeld uit Europa? Is wanneer ze hier ook aanslagen gaan plegen. En wanneer ze hier zich ook hierop richten.
En ook omdat ze vrij gruwelijk, want ik kan me die filmpjes nog allemaal wel herinneren, vrij gruwelijk hun macht lieten gelden.
Vanaf de zomer 2014 zie je dat. En
die mensen die in brand werden gestoken en dat soort ellende. Goed, we gaan weer terug naar de zaak van Ilias J. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht? Hoe ging dat? Werd je gebeld? Wat gebeurde er?
Ja, ik werd gebeld. Hij was al in Nederland. En hij wilde graag dat ik de zaak zou gaan doen. En op dat moment was het zo dat de medeverdachte, die was al iets eerder naar Nederland teruggekeerd. En die had ook al uitgelegd dat ze bij Arar al-Sham hadden gezeten. Dus het was al duidelijk eigenlijk op het moment dat ik de zaak overnam, dat het daarover zou gaan. En dat daar dus ook een groot deel van de discussie over zou gevoerd worden.
Ja, want we hebben het nu net gehad over IS. Jouw cliënt die had zich aangesloten bij Arar al-Sham. In hoeverre verschilden die organisaties? Waren dat vrienden van elkaar? Hoe moeten we dat zien?
Nou, dat waren heel verschillende organisaties. Een heel belangrijk verschil is dat Arar al-Sham echt vanuit lokale groeperingen opkwam. Ja. Ik had net over die dorpsgroepen die bij elkaar komen. Nou, waren heel veel militairen uit het leger van Assad, die waren gedeserteerd, die veel ook daar leiding in namen. Dus daaruit was het in de opkomst. Wat je dan ziet is dat zeker in het begin er nog heel veel onderling ook wordt samengewerkt. Ook nog met IS. Dat houdt eigenlijk een beetje op. Begin 2014, wanneer IS steeds duidelijker zich ook tegen de andere groeperingen richt. Maar zeker 2012, begin 2013, kon er nog wel eens worden samengewerkt. Omdat er gewoon was, ja, wie waren de sterkste bij die specifieke battle. Ja. En dat maakt het allemaal heel onoverzichtelijk. Wie nou precies met wie samenwerkt.
Had jij toen, voordat je hem als cliënt kreeg, had jij toen al gehoord van die Arar al-Sham? Had jij daar alles van gehoord?
Ik wist dat er een heleboel verschillende groeperingen actief waren in Syrië. Deze specifieke groepering kende ik als zodanig nog niet. Wat ik wel wist op dat moment al was dat er ook best wel wat discussie was over hoe die verschillende groeperingen met elkaar zich verhielden.
En toen je jouw cliënt voor het eerst ontmoette, wat vertelde hij jou? Hoe ging die ontmoeting?
Nou ja, wat hij heel graag duidelijk wilde maken was dat de groep Arar al-Sham totaal niet te vergelijken was met IS. Met name niet op dat punt waar je het net over had. Eigenlijk hoe werd omgegaan met burgers, maar ook wat het doel was van die groep.
En wat voor iemand was hij? Wat voor jongen was het?
Ja, het was een jongen die door wilde met zijn leven. Die echt hier was gekomen. Voor hem was het eigenlijk al best wel even lang geleden. Want hij was daar al veel eerder eigenlijk gestopt voordat hij naar Nederland kwam. Hij was gevlucht uiteindelijk in 2018. Maar hij was al eerder, had hij daar gezin gekregen. En was hij andere dingen gaan doen. En hij wilde hier gewoon door met zijn leven. En voor hem was eigenlijk de belangrijkste vraag: oké, hoe is dit? Hoe maken we zo snel mogelijk duidelijk dat ik verder kan?
En heb je aan hem gevraagd waarom hij zich in 2013 zo aangetrokken voelde tot dat Arar al-Sham? Want in voorbereiding
op dit, had je er nooit van gehoord.
Nou, in voorbereiding op deze podcast is eigenlijk de eerste keer dat ik me er echt een beetje in verdiept. Ik bedoel, ik heb zoveel van dat soort termen gehoord. En ja. Hoe kwam hij erbij om te zeggen van joh, ik woon in Amsterdam-Noord en ik ga daarheen en ik ga naar Arar al-Sham?
Nou, zeker in die tijd, begin 2013 en eerder, gold voor hem, maar ik denk eerlijk gezegd voor de meeste mensen die toen naar Syrië gingen, dat ze helemaal niet naar een specifieke groep gingen. Op dat moment was het allemaal nog zo onoverzichtelijk. Er waren allemaal groepen, clubjes die daar actief waren. Op dat moment ging je naar Syrië omdat je iets wilde doen, omdat je wilde helpen. Misschien ook wel gewapend wilde helpen, maar in ieder geval wilde helpen. En wat hij dan ook aangeeft en wat ze alle twee aangeven is van dan komen ze daar aan. En dan willen ze in ieder geval niet bij een groep op een terrorismelijst. Want dat is dan al wel bekend van je hebt IS, je hebt Jabhat al-Nusra. Dat zijn terroristen, daar moet je niet wezen. En dan komen ze via via in contact met iemand bij Arar al-Sham. Ja, en dan kom je op die manier bij Arar al-Sham.
Maar heeft hij iets verteld over zijn beweegredenen om daar naartoe te gaan? Want ik bedoel, het is nogal een stap hè, vanuit Amsterdam-Noord naar Syrië.
Ja, hij heeft er niet heel uitgebreid over gesproken, maar
wilde jij het weten? Want ik zou dat willen weten.
Wat gold en dat paste ook bij wat ik ook breder altijd heb gehoord, is dat dan toch het echt heel erg toch dat idee was van ja, je ziet heel veel media erover, je ziet heel veel beelden ervan en je krijgt toch die indruk van ze hebben onze hulp nodig. En de gedachte dat je kan helpen, kan je natuurlijk van afvragen hoe realistisch het was. Maar er hing toen wel een beetje een sfeer van
onderdeel zijn van de Arabische lente misschien.
We gaan helpen. Het zijn onze broeders, het zijn onze zusters die daar in de problemen zijn.
En wat was zijn Nederlandse achtergrond? Wat, ik bedoel, wat deed hij hier? En had dat er iets mee te maken dat hij vertrokken was? Of wat was het hier voor jongen? Was het een jongen die gewoon meedraaide in de maatschappij? Was het iemand die niet zo lekker mee kon komen? Gewoon...
Hij draaide mee in de maatschappij. En verder heeft dat ook niet echt een rol gespeeld.
Niet bij zijn beslissing ook?
Niet bij de zaak.
Nee, oké. Okay.
Maar Tamara, even voor mijn beeld. En ook meteen even juridisch een beetje te duiden. He, want hij gaat in 2013 gaat hij naar Syrië. Hij sluit zich aan bij die club. Je zegt in 2014 sloeg het eigenlijk een beetje om. Hè, qua IS en allemaal verschrikkelijkheden. Hij is door blijven vechten tegen de Syrische staat. Dan neem ik aan binnen die club waar hij zich bij aangesloten had. Daar is hij op een gegeven moment mee gestopt. Is naar Turkije gevlucht. Wat werd hem verweten in de zin van alleen maar deelname aan die organisatie? Of werden hem ook specifieke oorlogshandelingen, geweldshandelingen, wat dan ook verweten?
Nee, het werd heel algemeen verweten deelname aan die organisatie. En ja, dan wordt het een beetje technisch, maar dan wordt er eigenlijk ook altijd automatisch voorbereidingshandelingen van terrorisme verweten. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als die deelname. Ja. Namelijk, ja, je bent erheen gegaan. Er werd ook nog wel verweten dat hij daar een training had gehad met hoe hij een wapen moest gebruiken. Ja, dat is dan een voorbereidingshandeling voor een terroristisch misdrijf. Maar het werd dus niet gekoppeld aan concrete activiteiten daar. Nee. Specifieke veldslag of specifieke handeling.
Ja.
En wilde hij zijn leven hier voortzetten in Nederland? Wat wilde hij?
Ja, toen in 2018 toen hij hier was. En sindsdien wil hij zijn leven hier voortzetten. En ja, ziet hij hier een toekomst? Kijk, ik denk ook, hij heeft daar best wel snel beseft dat hij eigenlijk niet zo heel veel kan betekenen voor de mensen daar. En dat zijn rol daar niet per se heel veel hielp voor het hele conflict. Dus in die zin is er ook denk ik wel iets van teleurstelling. Maar in ieder geval een switch in besef. Dat je daarheen gaat met misschien hele idealistische ideeën over wat je daar kan doen. En dan is de werkelijkheid is natuurlijk ontzettend grauw en ingewikkeld en moeilijk. Ja, en dan besef je dat je gewoon hier moet zijn.
En toch snap ik dat het Openbaar Ministerie in Nederland dan toch een beetje stijgert. Want dit zijn mensen die toch uit ideële motieven naar een regio zijn gegaan waar behoorlijk wat vreselijke dingen zijn gebeurd in die jaren. Die heeft al dan niet gevechtstraining gehad. En Nederland en ik denk de rest van Europa is natuurlijk als de dood voor dit soort mensen. Omdat misschien wel dit aanslagplegers kunnen zijn die hier opeens... denk maar aan de Bataclan of aan andere dingen. Dat is het gevoel wat zo'n verhaal... Hè, ik snap dus wel dat het Openbaar Ministerie hier behoorlijk van even goed naar gaat kijken. Van joh, wat is dit nou?
Ik snap heel goed en ik denk dat het altijd verstandig is dat je mensen die uit een oorlogsgebied komen, dat je die wil checken, dat je wil kijken, oké, hoe gaat het met jou? Ik denk eerlijk gezegd dat ook geldt voor onze eigen soldaten die terugkeren. Dat je zegt, ja, hoe gaat het met jou? Wat heb je meegemaakt? En is er een risico? Wat natuurlijk interessant is, en dat is waar denk ik deze zaak zo benadrukt. Kijk, dat Arar al-Sham, dat was in tegenstelling tot bijvoorbeeld IS of Jabhat al-Nusra totaal niet gericht op iets buiten Syrië. Die wilde in Syrië iets bereiken. Niet in de rest van de wereld. Dat is ook waarom de IVD bijvoorbeeld heeft gezegd... Ja, wij gaan zelfs na deze uitspraak dat de IVD zegt... Ja, het is nu door het OM misschien als terroristische organisatie begrepen... maar wij gaan het niet op onze terrorisme-lijst zetten... want voor Nederland is er helemaal geen gevaar.
Maar mag ik vragen, hè? Want dat is misschien een beetje de roze olifant... die ook misschien een beetje in de kamer staat. Betroffen dit, waren zij geradicaliseerd... in islamitische zin. Want dat is natuurlijk vaak waar men een beetje huiverig voor is. Van op het moment dat mensen radicaliseren. Hè, dat ze vanuit die radicalisering mogelijk ernstig strafbare feiten gaan plegen.
Ja, daar waren eigenlijk geen aanwijzingen voor. Maar het is wel een interessant punt wat je noemt. Want wat we dus kregen was... cliënt die was op de TA geplaatst. Hè, terrorismeafdeling. De terrorismeafdeling. Dat is de speciale afdeling binnen de gevangenissen. Iedereen die verdacht was van terrorisme wordt daar geplaatst. En hij wilde graag... En iedereen in elke gevangenis heeft recht op een geestelijk verzorger. Dat kan een priester zijn als je katholiek bent. Een imam als je moslim bent. Als je humanist bent, is dat een humanistisch verzorger.
Ja.
Dus cliënt wilde graag een humanistisch verzorger.
Slim.
Maar dat kon in eerste instantie niet, want ik kon alleen een imam op de theater echt.
Maar dat zou ik misschien ook wel doen als ik terrorist was.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het feit dat daar alleen maar in eerste instantie alleen maar ruimte was voor een imam. Ik moet zeggen, ze hebben het geregeld hoor. Het is uiteindelijk goed gekomen. Maar het illustreert natuurlijk een beetje toch de beeld die er heel vaak is van wie zijn de terroristen hier.
Ja, maar ja, het is echt een complex.
Maar het is ook niet zo gek dat beeld. Kom op,
nee,
zeg.
Zeker niet. Maar omdat het ook een complex gebeuren is. Ik bedoel, je hebt een prachtige documentaire van Sinan Khan ooit gemaakt. Die ging naar Noord-Afrika, Tunesië, Algerije. Ging die daar onderzoeken hoe het nou kwam dat heel veel jonge jongens van daaruit zich aansloten bij IS. En dan krijg je die verhalen ook die hij daar optekent. Dat zijn jonge jongens, hè, 18, 19 jaar. Die zeg maar ook op zoek zijn naar iets en denken, hey, ik kan onderdeel zijn van de Arabische Lente, Egypte, noem het allemaal op. En die willen zich, en laten we wel zijn, dat regime,
die zoeken naar zin geven.
Nee, maar dat regime van Syrië, dat is een verschrikkelijk regime.
Een heel smerig regime, ja.
Dus ja, daar komt de bevolking opstand, er gaan groepen gaan zich aansluiten, de mensen die gaan daarheen, weet je. En dan ontstaat IS en dan ontstaan er allemaal verschrikkelijkheden die natuurlijk uiteindelijk ons beeld ook een beetje bepalen. Terwijl het natuurlijk veel genuanceerder ligt dan alleen maar IS.
Heeft hij jou ook verteld over zijn leven van alle dag daar? Wat hij dan zo deed?
Ja, daar heeft hij wel iets over verteld, maar ik weet niet of
staat
dat
je
nou
niet
helemaal
vrij.
Nog
nee,
is
staat je niet
om
vrij.
Over te zeggen. Wat
maar
ik wel kan
wel
vertellen
daar,
is over, nou, wat ik kan vertellen over, dat was wel mooi, want daar heeft hij ter zitting ook veel over verteld. Over zijn tijd bij Araro Sham zelf. Want daarna heeft hij dus daar gewoon echt leven van alle dag gehad. En daar, ja, dat was niet meer toen hij bij die organisatie zat. Maar bij Araro Sham, daar liep hij er dus een beetje tegenaan. Dat hij daar eigenlijk erachter kwam dat hij niet zo heel goed tegen bevelen kon. Hij was een iets te independent spirit daarvoor. En ik denk dat iedereen in de rechtszaal dat ook wel begreep toen hij dat zei. Bij hoe hij was, dat hij nou niet echt iemand is die heel makkelijk bevelen opvolgt. Dus waar hij terecht kwam was dat die situatie kreeg dat ze eigenlijk zoiets hadden van ja, je bent eigenlijk niet zo heel geschikt om nou op uit te sturen. Maar zo'n buitenlander bij je groep, dat geeft wel een zeker aanzien. Dat laat ook zien bijvoorbeeld heel praktisch aan geldschieters die daar in de hele regio zitten. Mm-hmm. Dat je een beetje iemand bent.
Ja.
Dus hij kon daar een soort van meedraaien. Na die eerste ervaring dus waaruit kwam van nou, dat opvolgen van die bevelen, daar ben ik niet zo goed in. Kon hij daar toch nog een poosje meedragen als ja, een soort van uithangbord word je dan bijna.
PR, de PR-man. Ja. Araro Sham, je zei het net al, dat volgens het OM is dat een terreurorganisatie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bestempelde die organisatie als gematigd. En bovendien heeft Nederland een tijdje een groepering gesteund. Dat heette het Levant Front. En die was volgens het OM gelieerd aan Araro Sham, dan heb je dus wel een vrij ingewikkeld iets natuurlijk. Omdat je aan de ene kant heb je de staat in de rol van het OM die zegt terreurorganisatie. En aan de andere kant heb je de staat die zegt wij steunen een groepering die aan jullie gelieerd is.
Ja, en dat illustreert denk ik perfect het probleem wanneer je te maken krijgt met zo'n ingewikkeld conflict als Syrië. Nederland die had zich heel duidelijk tegen Assad geschaard. Die zegt, wij steunen de oppositie. Maar die oppositie die bestond uit allemaal verschillende groeperingen. Mm-hmm. Waarbij er ook best wel veel groeperingen niet zo heel veel militaire macht hadden. Araro Sham is een groepering met veel steun in de regio. Redelijk open steun ook van bepaalde landen daar. Turkije, Qatar. Die gewoon een hele machtige speler was. En een van de weinige, misschien wel machtige spelers die ook nog wel bereid was te praten met westerse landen, of in ieder geval Turkse landen, landen die vrede probeerden te krijgen. Dus dan komt er een vredesproces. Ja, dan wil je die groepen ook aan tafel krijgen. En tegelijkertijd heb je een OM wat veel meer sec kijkt naar, oké, maar wij vinden deze groepering geweld gebruiken, we vinden ze vechten, we vinden ze dingen doen. Wij beschouwen ze als terroristisch. En daar zit dus een heel groot spanningsveld.
En dat is natuurlijk precies waar jij in gaat zitten poeren dan. Ja.
Maar eventjes hè, over het begrip van de luisteraar, denk ik. Want we hebben het over een terreurlijst. Hè. Dat is een EU-terreurlijst of internationale terreurlijst. Daar gelden natuurlijk bepaalde criteria voor, neem ik aan, voordat je daar op kan komen.
Nou ja, je hebt de VN-terreurlijst en je hebt de EU-terreurlijsten en je hebt Nederlandse terreurlijsten. Nou, daar kan je een hele aparte uitzending aan wijden, denk ik. Maar laten we het erop houden dat er niet ontzettend veel onderbouwing nodig is. Het is heel erg politiek of een groepering op zo'n lijst komt.
Ja.
Maar de basisgedachte is wel dat voldaan wordt aan de definitie van terrorisme.
Ja.
Nou, als je het nou hebt over de definitie van terrorisme, zowel voor die lijsten, maar ook voor het Nederlandse. Die definitie is eigenlijk hetzelfde als het Nederlandse wetboek.
Ja, maar daar wil ik eigenlijk naartoe inderdaad. Ja. Waar zit dan het verschil in?
Nou, dat verschil dat is er eigenlijk niet zo heel erg. In ieder geval niet tussen de EU-lijst en de Nederlandse wetboek van strafrecht. Want die hebben alle twee eigenlijk exact dezelfde definitie. Nederlandse strafrecht is ook gebaseerd op EU-recht. Dus dat is ook niet zo gek dat die definitie hetzelfde is. En die komt erop neer dat op het moment dat jij bepaalde feiten pleegt, moord, doodslag, brandstichting, met een terroristisch oogmerk, dan ja, ben jij terrorist. En als je dat als groep doet, dan ben je een terroristische organisatie.
Ja.
En dat oogmerk, dat is ofwel dat je de bevolking heel veel angst aanjaagt, ofwel dat jij de overheid dwingt om iets te doen of te dulden. Ofwel dat jij fundamentele structuren van een land probeert te vernietigen.
Dat is vrij breed.
Dat is allemaal heel breed. Helemaal omdat het dus drie, het is een ofwel. Dus het is niet, één van drie is genoeg. En op het moment dat je zegt...
Noem je dat een ofwel? Ik vind het ja, ik ken dat woord helemaal niet. Een ofwel.
Ja, ofwel. Ja.
Of, ja, ja.
Dat is echt zo'n... Dat is nou echt you speak,
of en of, hè, kan ook.
Of en of, ja.
Ja, maar je ziet het vaak in de lastenlegging. Ofwel en of.
Eindeloos.
Maar wat is dat? Leg het eens uit.
Ja, dat kun je afstrepen allemaal. Kijk, uiteindelijk moet die rechter moet gaan strepen in de lastenlegging om te komen tot de uiteindelijke bewijsverklaring. En in zo'n lastenlegging kun je natuurlijk verschillende onderdeeltjes zetten die wel of niet bewezen worden. Ja, die kun je dan wegstrepen.
En daarom is het een en-of.
Een en-of, ja.
Grappig.
Maar wat je eigenlijk zegt, hè, is dat om te komen tot een terroristische organisatie, juridisch in Nederland, hè, moet je gewoon een criminele organisatie hebben die misdrijven pleegt met terroristisch oogmerk. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
En je zegt, voor de EU-lijst geldt diezelfde criteria.
Ja.
Maar tegelijkertijd zeg je ook net, dan ga ik je eventjes toch... het is wel politiek. Hè, dus het is...
Ja. Waar ben ik eigenlijk vooral ook bedoel dat voor die EU-lijst er een AIVD-ambtsberichtje genoeg is. En het dus niet buiten redelijke twijfel hoeft te staan. Dus in zekere zin is eigenlijk het bewijsvereiste voor de EU-lijsten veel lager dan voor het Nederlandse strafrecht.
Ja.
En je ziet ook dat er ook gezegd is door het Hof van Justitie al lang geleden van ja, het enkele feit dat een organisatie op de lijst staat is niet genoeg om tot een veroordeling te komen. Want ja, dat kan dus gebaseerd zijn op veel minder bewijs.
Ja.
Maar als je dan niet op die lijst staat, ja, dan zou je ook kunnen zeggen, dan ben je toch wel... Dan is het in ieder geval misschien niet heel voorzienbaar dat je toch alsnog als zo'n organisatie wordt beschouwd.
Ja, of je zou kunnen zeggen, nou ja, als het de ene kant niet op werkt, werkt het de andere kant natuurlijk ook niet op.
Nee, maar verplaats je even in haar cliënt, hè? Want kijk, die gaat natuurlijk in 2013 daar naartoe. Ja. En die kiest ervoor om zich aan te sluiten bij een gewapende strijd die op zichzelf vanuit het Westen wordt toegejuicht. Bij een organisatie door het Westen niet op een terrorisme-lijst is gezet. Dus als het gaat om zijn intenties en zijn... Want hij moet kijken, hij is deelnemer aan een organisatie. Dat moet hij ook opzet hebben. Hij moet opzet hebben op het plegen van die terroristische misdrijven.
Ja, maar Chris, ja. Tamara zei aan het begin, war is a dirty game.
Yes.
Dus je gaat erheen.
Ja.
Daden hebben consequenties.
Zeker.
Als je mee gaat doen aan een gewapend conflict, dan kan het natuurlijk zo zijn dat je daar in elk geval met lelijke dingen in aanraking komt. En misschien ook wel lelijke dingen doet.
Ben ik met je eens. Maar dan schuurt het natuurlijk wel dat het hier dus alleen maar gaat om het feit dat hij zich daarbij aangesloten heeft. Kijk, als het dan blijkt dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd, Allah. Maar dat blijkt niet. Het gaat alleen maar om de, hè, dat hij
het
er...
feit dat
ja. Nou, en dat is natuurlijk ook het ingewikkelde. We hebben, met we bedoel ik dan eventjes de westerse samenleving, om het zo maar te zeggen, al heel lang geleden gezegd, tijdens een oorlog is het gewoon fundamenteel anders. En daarom gelden tijdens een oorlog andere regels dan in een
normale
in een normale samenleving. Hè? Als twee landen met elkaar in oorlog zijn, dan mogen mensen elkaar doodschieten. Dat mag normaal niet, maar wel op het moment dat twee landen in oorlog zijn. En alleen als ze hele ernstige, veel te vergaande dingen doen, dan kan het een oorlogsmisdrijf worden. Als het tegen burgers is. Daar zitten allemaal grenzen aan. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. In een oorlog is het anders. En daar mag je dingen wel die je anders niet mag. Maar wat zie je nou hier? Die definitie van terrorisme, die is dus onder andere op het moment dat jij fundamentele staatsstructuren wil veranderen. Nou, wanneer wil je dat? Als je een revolutie start.
Ja.
Als je gaat vechten, dan doe je eigenlijk bijna per definitie aan die definitie.
Nee, maar ik bedoel, laten we wel wijzen, het ANC, hè, de organisatie van Nelson Mandela, is ooit gekwalificeerd als terroristische organisatie.
Ja.
En nu is dat de grootste politieke partij in Zuid-Afrika.
Ja, dus... het gaat ook wel andersom. Kijk, organisaties kunnen zich ontwikkelen tot terroristische organisaties in de loop der tijd.
Ja, zeker.
Kan ook nog.
Ja. Even terug naar jouw cliënt. Want we gaan nu de macro, de geopolitiek bespreken.
We gaan terug naar de micro's.
Ja, jij moest dit natuurlijk ook allemaal met je cliënt bespreken. Hoe gingen die gesprekken?
Nou, ik moest beginnen met een soort sneltreincursus Arar al-Sham. En wat daarover natuurlijk bekend was. Kijk, voor hem was het veel basaler. Namelijk, ja, maar je kunt ons niet vergelijken met IS. En voor hem, hij had natuurlijk niet dat hij nou uit zichzelf per se al die geopolitieke, fundamentele juridische discussies had.
Heel even voor mijn beeld. Wat was zo ongeveer de leeftijd van jouw cliënt toen hij daarheen ging? Was het een jonge man of was het een...
Ja, volgens mij ergens in de 20.
Oké, dus die was... Nou ja, dan ben je misschien ook nog wat zoekend in het leven. Was dat ook wat hij vertelde?
Ik denk dat je vooral ook heel erg overtuigd bent dat je weet hoe de wereld werkt en hoe de wereld zou moeten werken. En daardoor ook...
Juist die kopen.
Daardoor ook daar jezelf een rol in kan zien hebben, die je misschien later niet meer zo zou zien.
Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar jij doet heel snel die stoomcursus om je te verdiepen in die organisatie. Maar de gesprekken met hem, waar gingen die zo over?
Vooral over het punt dat voor hem er wel iets heel erg cynisch zat in het feit dat hij werd vervolgd voor dat deelname terroristische organisatie en natuurlijk toch redelijk op één hoop werd gegooid. Dat merkte hij hier natuurlijk heel erg, veel meer dan dat hij misschien ook had verwacht, met mensen van IS die voor hem zo volstrekt ander kader waren. En dat was voor hem, hij wilde heel graag duidelijk maken aan de rechter, dit is een andere groep. Dit kun je niet vergelijken. En als je vindt dat wat ik heb gedaan ook strafbaar is, nou ja, dan is dat maar zo. Dan moet je daar maar iets mee doen. Maar ga nou niet doen alsof het te vergelijken is met wat een groep als IS, die zich juist tegen Nederland heeft gekeerd, die hier een gevaar is, die niks met de strijd tegen Assad meer te maken heeft. Ga niet doen alsof dat hetzelfde is.
En heeft hij dat ook tijdens de zittingen gelijk duidelijk probeert te maken van, dit is wat anders. Heeft hij verteld wat hij heeft gedaan en waarom?
Hij heeft bij de rechtbank in eerste aanleg, heeft hij uiteindelijk bij de inhoudelijke behandeling, heeft hij inderdaad, eigenlijk vooral gewoon verteld hoe dat feitelijk ging. Dat hij daar kwam en daar doorliep. Ik denk wat daarbij... tijdens zo'n ondervraging van een cliënt komt eigenlijk die waarom-vraag niet eens zo heel veel aan de orde. Wel heel specifiek van waarom dan bij Arar al-Sham en niet bij een ander, maar niet eens de meer meta-vraag. Nee. Hoe kwam je op dit punt in het leven?
Omdat juridisch misschien niet
want
zo heel relevant
is. Dat is niet eens juridisch zo relevant, maar wel gewoon heel erg over hoe is dat feitelijk gegaan.
Maar ook niet bij persoonlijke omstandigheden. Ik zou dat wel willen weten als ik rechter was. Waarom ga je daarheen, joh? Dat zou ik ook wel...
Maar hij heeft natuurlijk eerder wel een beetje verteld, hè, vanuit zijn wens om daar onderdeel van te zijn tegen die strijd tegen het regime. Maar daar zag mijn vraag ook een beetje op. Dat ik wat ik een beetje hoor is dat... Je zegt ook, ja, op de TA wilde hij een humanist, hè, en geen imam.
De terrorismeafdeling.
De terrorismeafdeling. Hoe ging hij dan om met die andere gedetineerden die daar misschien wel wat steviger in zaten, om het zo maar te zeggen? Of had hij daar
Dat niet echt. Volgens mij kan je niet goed vergelijken hoe dat is wanneer je met elkaar op een afdeling zit en hoe je bent onwijs op elkaar aangewezen. Ja. Ik bedoel, er wordt een groepje gemaakt van 3 man die samen mochten koken.
Ja.
En dat is al je contact ongeveer.
Nee, maar ik bedoel, ik bedoel meer voor hem. Omdat ik een beetje proef van hij kwam hier. Hij wordt eigenlijk een beetje op een hoop gegooid naar zijn idee met IS. Terwijl daar wil ik niks mee te maken hebben. Hij komt natuurlijk op een TA terecht, op een terrorismeafdeling. Waar ook mensen zitten die veel steviger of misschien wel bij IS hebben gezeten. Dus hij zit constant eigenlijk in een situatie waarbij hij zegt, ja, hier hoor ik niet bij.
Dat is wel een van de rare dingen, denk ik, op dit moment op de terrorismeafdeling. Is dat eigenlijk het hele conflict uit Syrië bijna daar volgens mij geïmporteerd is inmiddels.
Op die afdeling.
Hoe ze daar onderling met elkaar omgaan. Ik denk, ja, niemand heeft er baat bij dat het één grote puinhoop wordt. Maar het is wel een lastig punt.
Maar als ik zijn advocaat was, dan zou ik tegen mijn cliënt zeggen, joh, je zit zo meteen op die terrorismeafdeling. Ga er nou niet de fundie uithangen. Dat is niet handig voor je rechtszaak. Heb je dat ook tegen hem gezegd?
Dat was hij sowieso waarschijnlijk niet.
Dat speelde eigenlijk niet echt. Nee. En eerlijk gezegd, ik sta meer mensen bij op de TA. En ja, ik denk dat geldt eerlijk gezegd ook voor gedetineerden in andere gevangenissen. Je leven zeker in zo'n streng regime als de TA is zo gestructureerd. Ja. Mm-hmm. Daar heb je eigenlijk niet heel veel over van hoe doe je wel of niet iets, zeg maar.
Voor jouw verdediging, hè, ben je toen ook gaan richten op de steun van Nederland aan die, ja, zeg maar, gelieerde organisatie waar die uit bestond? Want dat onderstreept natuurlijk wel je punt.
Ja, nou ja, gelukkig hoefde ik daar niet zelf superveel onderzoekswerk voor te doen, want dat hadden een aantal goede journalisten al gedaan.
Ja, collega's van Nieuwsuur.
Klopt, dus dat kon ik veel gebruik van maken. Maar wat wij hebben gedaan is, in eerste instantie hebben we heel veel onderzoek zelf gedaan. En ook overlegd aan de rechtbank. En de politie die maakt gebruik van een soort eigen deskundige, die dan een soort van eigen rapporten schrijft over wat de situatie is. Nou, daar hadden wij heel veel kritiek op, dus daar hebben we eigenlijk ons eigen stuk tegenover gezet. En in hoger beroep zijn er ook nog deskundigen gehoord. En die politiedeskundigen, die was wel ook nog gevraagd om vragen te beantwoorden over die steun. Alleen wat daar dan, hoe het dan werkt, is die politiedeskundige werkte dan alleen op basis van openbare bronnen. Dus die ging eigenlijk diezelfde Nieuwsuurrapporten.
Ja, even voor de luisteraar, wat kwam er uit die Nieuwsuur? Wat bleek
daar
uit?
Kwam uit dat Nederland zogenaamde non-lethal action. Nee, non-lethal. Oh, nou weet ik spontaan. NLA hulp had geboden. En dat was dus hulp geboden aan verschillende oppositiegroepen.
Van Assad.
Van Assad, dus verschillende groepen die tegen Assad vochten. En een aantal van die groepen die waren te liëren aan bijvoorbeeld Agar al-Sham. Wat daar ook naar voren kwam, was dat dus die groepen best wel af en toe hadden gevochten samen met bijvoorbeeld Jabhat al-Nusra, wat wel een terroristische organisatie is. Op een lijst staat ook. En dat dus misschien die hulp ook wel terecht was gekomen bij bijvoorbeeld Jabhat al-Nusra of Agar al-Sham. En bovendien, dat was het ene punt. Het andere punt was dat Nederland ook best wel veel steun had gegeven aan een vredesconferentie, waar uiteindelijk de verklaring van Riyad van gevolg was. En Agar al-Sham was ook bij die conferentie een van de deelnemers. Dus ja, de steun die was gegeven aan die conferentie hielp natuurlijk ook Agar al-Sham.
Maar mag ik even vragen, wat bracht het OM nou in? Hè? Want ze stonden dus niet op de terreurlijst. Hè? Ze waren bij die in Riyad geweest. Er was steun gegeven indirect. Wat bracht het Openbaar Ministerie nou in om te zeggen, ja, maar in onze ogen is dit wel een terroristische organisatie?
Nou ja, wat het Openbaar Ministerie zei, die hadden dus een rapport opgesteld over de organisatie. En die zeiden eigenlijk, ja, deze organisatie die heeft wel degelijk gevochten. Heeft ook samengewerkt met Jabhat al-Nusra met name op verschillende momenten.
Dat is wel een terroristische organisatie.
En dat is wel als een terroristische organisatie aangeduid. En ze hadden een aantal incidenten gepakt waarvan ze, onder andere Human Rights Watch had geschreven dat Agar al-Sham daar betrokken zou zijn geweest bij oorlogsmisdaden. Dat was eigenlijk de grondslag om te zeggen, wij beschouwen deze organisatie wel als terroristische organisatie.
En welk bewijs lag er dan tegen jouw cliënt?
Zijn verklaring, de verklaring van de medeverdachte, dat ze bij die organisatie hadden gezeten.
Ja, de hele rechtsvraag zit niet zozeer in die deelneming, maar die is er wel.
Die was er wel.
Waar hebben ze aan deelgenomen? Ja. Is het een terroristische organisatie? Ja of nee? Want hij erkende ook, ik heb me aangesloten.
Precies, dus dat was eigenlijk niet zo heel erg de discussie. De discussie was echt, wat heeft die organisatie nou gedaan? Kan je nou zeggen dat die organisatie een terroristische organisatie was? Kijk, en dat die organisatie gevochten had, dat was ook wel duidelijk. Dat was niet de discussie. De vraag was, is dat vechten nou als terrorisme aan te merken? Ja. En daar liep dat tegen elkaar aan. En kijk, wat het Openbaar Ministerie altijd heel erg heeft benadrukt, is dat natuurlijk de definitie van terrorisme, zoals het Openbaar Ministerie die ziet, ja, die hoeft niet dezelfde te zijn als hoe het minister van Buitenlandse Zaken daarnaar kijkt. In de zin van, ja, die maken misschien gebruik van verschillende lijsten.
Maar er
zit
wel
iets heel geks.
Ja. Het is wel een beetje ongemakkelijk.
Ja,
helemaal.
Ja, goed, dus het is toch de overheid die op het verschillende
manieren. Twee maten meet. Ja, heel simpel toch? Twee maten meet.
Ik denk dat het met name gewoon illustreert dat de overheid op het moment dat ze zich in zo'n strijd mengen en besluiten een organisatie te steunen, ja, dat er best een kans is dat die organisatie voldoet aan de definitie van terrorisme in Nederland. Ik denk dat het laat zien dat die definitie in Nederland, en niet alleen in Nederland hoor, maar zo breed is, dat die eigenlijk een groepering die vecht, wat je ook vindt van hoe legitiem het is dat die vecht, eigenlijk altijd wel voldoet aan die definitie. Ja, en dan wordt het dus heel afhankelijk van hoe het OM besluit om te gaan. En ik denk, daar is misschien in dit geval inderdaad wat je zei.
Maar ben je het wel met me eens, Tamara, dat je uiteindelijk, zeg maar, vanuit het juridische, wel zou moeten zeggen, kijk, het juridische criterium moet wel leidend zijn.
Ja.
Hey, juist ook omdat het andere politiek is.
Ik hou heel even een rechtbankverslag aan.
Oh.
Vanuit Trouw. En dat is van 1 maart 2019. En er staat: Ilias heeft een lange zwarte baard en is van top tot teen gekleed in het zwart. Spreken over zijn tijd in Syrië wil hij niet, behalve als hij vindt dat er onjuistheden over hem worden verkondigd. Wel geeft hij in de rechtbank toe bij Arar al-Sham te hebben gezeten. Nou, dat was een beetje dus de. En had jij hem geadviseerd om die proceshouding
beperkt te houden?
Ja.
Nou, het was zijn eigen keus. Kijk, wat je moet voorstellen, stonden twee mensen tegelijkertijd terecht.
Ja, Youssef stond ook terecht, precies, zijn jeugdvriend.
Ja, en die had hele uitvoerige verklaringen afgelegd bij de politie. Dus eigenlijk dat er al, zeg maar.
En die zat er ook anders bij, want er staat ook het zinnetje eronder. Youssef, gekleed in een gekleurde trainingsjas, is spraakzamer en bekend openlijk dat hij bij Arar al-Sham zat. En later ook bij Junt al-Aqsa. Niet om te vechten, maar om op wacht te staan of hulp te bieden aan de bevolking. Nou goed, ja, dus
die kleding
dus
weet ik even niet meer. Ik weet namelijk, ik me heel goed herinner, maar dat was misschien een hoger beroep, was dat cliënt namelijk in een witte blouse met een stropdas binnenkwam. Ja, en dat de rechters toen echt de wekbrauwen tot hun hoofd.
Het is wel grappig dat je het aanhaalt, want het is natuurlijk ook wel beeldvorming. Hè? Laten we wel zijn.
Nou,
ja, de media daarin, want het is toch. Ja, de man met baard in zwart, nou, die zou wel fout zijn.
Nou ja, ik kan me luister, ja. Ik heb wel een keer of een paar keer van die verschrikkelijke IS-achtige filmen. Kijk,
ja,
ik ben de geschokte rechtshoorde.
Nee,
hier,
nee, maar zeker. Maar dat is natuurlijk ook
en
een
ik
beeld,
weet dat die ja. Weet je wel, en ik zou dus, maar ja, goed, ik ben een leek, hè. Ik zou ook als advocaat ook altijd tegen mijn cliënt zeggen: luister,
doe een trainingspakje aan.
Nou ja, of een trainingspak, doe gewoon. Niet een pak aan waarbij je, zeg maar.
Nee, oké, okay, maar
de
twee dingen.
Tegen je hebt.
Maar twee dingen. Kijk, één, ik zeg altijd tegen mijn cliënten: wees gewoon jezelf. Dat is het belangrijkste. Ja, ja. En twee.
Tamara knikt.
En twee, kijk, het punt is natuurlijk hier een beetje. Het maakt niet zo heel veel uit of hij moslim is of niet moslim is, of geradicaliseerd is of niet. Weet je, het gaat erom: heeft hij deelgenomen aan een organisatie met theoretische misdrijven? Dus ik snap ook wel dat Tamara dan denkt: ja, ik ga niet deze vrome jongen hier allemaal dingen laten zeggen, want voor het weet komt er weer een beeld van. Dat is de rechtsvraag niet.
Wat hier met name ook heel erg speelt, en dat is precies dat punt over: laat iemand vooral zichzelf zijn.
Ja.
Ik denk dat een rechter misschien ook wel denkt: precies zoals je eigenlijk zegt.
Ja, dat komt
van,
een beetje zijn tracepakje aan.
Daar komt hij heel netjes
ja.
aan. En dan denkt van: oh ja, dit heeft hij natuurlijk gedaan voor deze zitting. Ja. Dus ik denk dat op het moment dat iemand gewoon zelf kiest hoe hij eruit ziet, zelf kiest hoe hij zich presenteert, is hij ook het meest op zijn gemak.
Ja.
En hij ging ook echt het gesprek aan met die rechter. En dat was heel opmerkelijk, vond ik. Want wat je merkte was dat die rechter ook best wel tijdens die zitting echt wel begon. Een soort klik bijna kregen. Vervolgens bij de persoonlijke omstandigheden was cliënt nogal kritisch op het regime op de terrorismeafdeling. Toen was de klik weer wat minder. Maar tijdens die bespreking van die feiten. En dit was natuurlijk wel een situatie waar wij heel erg te maken hadden met mogelijke vooroordelen bij de rechter, bij het OM. Niet eens zozeer heel bewuste vooroordelen, maar wel met een idee: dit is hoe het er in Syrië aan toe gaat. Dit weten we inmiddels wel een beetje. Dit is niet de eerste zaak die we doen. We kennen een beetje de situatie. En wij moesten duidelijk maken van: ja, maar luister, in deze zaak is de situatie niet één op één te combineren met die andere zaak. Nee. Je moet er echt even opnieuw naar kijken. En dan helpt het wel heel erg als jouw cliënt zich ook vrij genoeg voelt om op die manier met die rechter te spreken. En misschien ook eens een keertje tegen die rechter in te gaan. Als die rechter vanuit zijn, wat hij uit andere zaken heeft meegekregen, aannames, een beetje een vraag stelt die een beetje vragen naar de bekende weg lijkt.
Had je je cliënt voorbereid op, het OM eiste 6 jaar cel.
Ja.
Wat vond je van de eis?
Nou, dat was op dat moment een gelijke eis voor deelname aan IS. En dat vond ik niet echt fair. Nee. Het was tegelijkertijd dus wel iets waar ik op had voorbereid van: ja, dit is wat er tegenwoordig wordt wat meestal wordt geëist. Als er niet meer is dat mensen echt concreet foto's hebben of weet ik veel wat. Maar dat was wel ook een punt waar we heel nadrukkelijk over hebben gehad. Van ja, als je dus tot de conclusie komt dat dit terrorisme is, maar ga dan niet qua straf op dezelfde lijn zitten.
Nee.
En dat bleef toch uiteindelijk wel op dezelfde lijn. En dat werd ook niet ontzettend onderbouwd, want er werd heel erg aangesloten bij het algemene kader van het probleem van terrorisme.
Ja.
Dus dat, daar zat dat wel, dat zat er wel in. Maar het was dus in die zin wel de te verwachten eis, om het zo maar te zeggen.
Ja, want je hebt gezegd, dezelfde strafeisen tegen iemand die bij IS heeft gezeten als iemand die bij een heel andere groep heeft gezeten, doet geen recht aan de complexiteit van het Syrische conflict. En dat is natuurlijk ook, hè, dat is natuurlijk
vergelijkbaar met de criminele organisatie moord en de criminele organisatie witwas, ik zeg maar wat, hè. He, ik bedoel, ja, die deelname daaraan, die wordt natuurlijk anders gewaardeerd. Ook in strafmaat.
Zeker, zeker. Heb je, gewoon een vraag, hè? Heb je wel eens de behoefte gehad om zelf die kant uit te gaan? Om eens te kijken van hoe zit het daar nou?
Puur als onderzoeksmissie, bedoel je?
Nou ja,
bedoel,
kijk, als je veel...
Ik heb
veel...
behoefte gehad om er zelf mee te gaan.
Nee, ja, daar op vakantie,
maar...
dat lijkt me...
Nee, maar omdat je deze zaken doet, bedoel je? Ja, toch gewoon, ja. Ik ga daar eens kijken van hoe het daar nu is.
Nou, het is daar zo verschrikkelijk dat ik daar geen behoefte aan heb gehad om daar heen te gaan. Ik heb wel gemerkt en wel mede door deze zaak nog veel meer de behoefte gehad om wel echt me te verdiepen in wat daar speelde. Omdat ik toch wel besefte dat zelfs als je best geïnteresseerd bent en nou ja, misschien voor mijn gevoel ook best wel daar wat dieper naar keek dan de gemiddelde persoon. Maar dat het beeld wat je krijgt toch wel heel erg... out focus is, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Omdat er zo'n aandacht is voor IS. Mm-hmm. Begrijpelijk. Maar daardoor het conflict zelf lastig... wordt daardoor heel erg een conflict over IS. Ja. Terwijl het natuurlijk voor de bulk van de bevolking daar uiteindelijk niet daarover gaat. Maar over Assad, Russische vliegtuigen, van alles en nog wat.
In de krant, hè, jullie hebben bepleit over het buitenlandbeleid, de steun aan de organisatie of de zijdelingse steun. In de krant was de kop: advocaten van Syriëgangers gebruiken Nederlands Syrië-beleid om hun cliënten vrij te krijgen.
Ja, ik moet even lachen hoe zo'n kop dan geformuleerd is.
Nog eentje. Overheidssteun aan rebellen belemmert vervolging van Syriëgangers.
Ja, ik heb elke keer geprobeerd dat om te draaien, maar daar ging de media helaas niet in mee. Nee. Dat het Nederlands beleid liet zien dat het geen terroristen waren.
Ja.
Grappig, hoe een kop is er even over na te denken, hoe een kop kan werken. Hè? Die eerste is het gewoon die vuile advocaatjes hebben weer een trucje bedacht. En die tweede zet eigenlijk het overheidsbeleid centraal.
Nee, dat zijn je pleidooi, dat had niet helemaal het gewenste effect. De rechter kwam tot hetzelfde oordeel als het OM. Arar el-Sham is terroristisch. En daarmee plaatste de rechter de groepering in dezelfde categorie als IS en Al-Qaeda. En de straf was 6 jaar. Hoe reageerde jouw cliënt?
Ja, teleurgesteld. Met name toch ook vanwege die straf. Juist die koppeling, dat er werd gezegd, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Dat was voor hem het grote punt.
Ja. Ja. Je bent in een hoger beroep gegaan. Wat was daar de uitkomst?
Ja, die was beter. Helaas nog steeds dat het een terroristische organisatie was. Maar daar was wel meer oog voor dat het echt wel een andere groepering was. Er werd ook een stuk lagere straf opgelegd.
Wat was de straf?
Volgens mij 5 jaar en 4 maanden uit mijn hoofd.
Ja, en toen ik heb het arrest voor me liggen. Correct, 5 jaar en 4 maanden.
Ja, en dan cassatie.
Ja, kijk, en dat was dit... In deze zaak wilden we echt dat kwestie van dat oogmerk aan de orde stellen. Of dat omverwerpen van de overheid, is dat nou genoeg om van terrorisme te spreken? En in cassatie heeft lang geduurd, de cassatie. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad gezegd op een voor de Hoge Raad kenmerkend... onduidelijke wijze dat het in ieder geval in dit geval wel genoeg was onderbouwd dat het een terroristische organisatie was. Mm-hmm. Maar omdat het zo lang had geduurd, is er toen ook nog een klein beetje van de straf afgegaan, volgens mij.
Ja, en misschien is het wel goed hoor, maar eventjes, want ik heb het Hoge Raadarrest ook voor me liggen. En daar staat dan weer de hofoverweging in.
Je hebt daar een heel pak papier.
Ja, maar dat ga ik niet al voorlezen hoor, dus geen zorgen luisteraars. Maar wat ze een beetje vast hebben gesteld, is dat het hof heeft vastgesteld, hè, dat Arar al-Sham een radicaal islamitische beweging betrof. En die gericht was op het stichten van op een sharia gebaseerde theocratische republiek. Ze hebben eerder sectarisch geweld uitgevoerd voor 2012. Daar hebben ze daar geen afstand van genomen. En in 2012 en 2016, of in die periode, hebben ze dorpen en steden belegerd. Dat is ook niet allemaal even wijs gegaan. En op die en ze werkt natuurlijk samen.
Het klinkt niet als een hele gezellige club.
Ja, nee, maar goed, je ziet wel hè, dat het is natuurlijk anders dan IS. Hè, die kalifaat hebben gesticht en de meest verschrikkelijke misdrijven hebben geplicht. Dat wordt hier natuurlijk wel uit alle kanten en hoeken en gaten worden de argumenten erbij gehaald. Hè, om deze theoretische organisatie theoretisch te maken in juridische zin.
Ja, en wat ik er zelf toch wel interessant aan vind. Je ziet dat zowel het Hof als de Hoge Raad durven het niet aan om te zeggen dat het feit dat je een staatsstructuur omverwerpt, dat op zichzelf al terrorisme is. Ze proberen er toch bij te halen dat daar toch in ieder geval angst voor de bevolking moet zijn geweest, om het zo maar te zeggen. Dus dat oogmerk van die angst aanjagen, ja, dat dan toch een soort van wel erin zat. Ja. En ik denk dat wel laat zien, ja, dat spanningsveld. En ik leid daar toch dan misschien wat optimistisch uit af, dat de gedachte toch wel is van, ja, we gaan niet het feit dat je vecht tegen iemand als staat als zodanig terroristisch vinden, dan moet er iets bij worden gehaald waarmee we het kunnen kleuren. Dat het toch net iets erger is. Dat het toch een deel van de bevolking in ieder geval angst aan heeft gejaagd. Om het dan een terroristische groepering te vinden.
Jij zei net van mijn cliënt die wilde ze eigenlijk gewoon zijn leven voortzetten. Is dat inmiddels gebeurd? Ik hoef niet de persoonlijke details te weten van wat hij. Maar hij heeft zijn straf uitgezeten.
Ja. En nou ja, het gaat goed.
Hoe kijk jij nu terug op deze zaak?
Nou, wel een beetje dubbel in de zin dat ik toch een beetje gefrustreerd was dat over de organisatie, dat ze daar toch uiteindelijk van hebben gezegd dat het een terroristische organisatie was. En ook dat ze toch in mijn ogen wel heel veel van mijn cliënten hadden verwacht qua dat hij moest hebben geweten dat het een terroristische organisatie was. Ik denk als je als minister zegt, je kan niet verwachten dat ze in 2015 wisten dat de rechter in 2019 het een terroristische organisatie
vond. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd.
Ja, dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd nadat de uitspraak van de rechtbank kwam. Van ja, in 2015 konden ze geen rekening houden met dat de rechter in 2019 het terroristen vond. Maar dat je dat dan wel verwacht van een jongen uit Amsterdam-Noord die in 2013 daarheen gaat, ja, vind ik best wel vergaan. Tegelijkertijd vind ik wel dat je ziet, er is echt wel een onderscheid uiteindelijk gemaakt. En ik denk ook wel, nou, wat ik net zei, het heeft wel enigszins verduidelijkt dat er is nog wel mogelijkheid om tegen een dictator op te staan. En dat niet als terrorisme wordt beschouwd. En het heeft denk ik wel ook voor zeker in ieder geval de juristen scherper gesteld dat daar dus echt wel een groot spanningsveld zit. Ja. En ja, hoe zich dat gaat uitpakken in andere situaties, ja, dat zullen we moeten afwachten.
Tamara Buruma, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Dankjewel.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Vijftigduizend bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.